Ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 103, het vijfde vers. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja, het bekende hoofdstuk 53. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 106 vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan en wat er verder volgt. We lezen dus Jesaja 53, we belijden ons geloof en we zingen Psalm 106 vers 4. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons er aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere gemeente dat ik u op deze Lijdenszondag mag bedienen vindt u in het Nieuwe Testament, het Lijdensevangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 15, de versen 27 en 28. Marcus 15, vers 27 en 28. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. Wij willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons antwoord op de geloofsbelijdenis hebben wij u genoemd de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Daar bent u, Heere. Daar bent u, de levende, die leven geeft. die zelfs uit de dood herleven doet. Een God van wonderen. Van die wonderen hebben wij belijdenis gedaan toen we uw woord naspraken en u beleden als de drie-enige God de Vader, die de Schepper is, de Zoon die de Verlosser is, de Heilige Geest die de Vernieuwer en de Onderhouder is. En juist dan, heren, juist dan, wanneer we dat gaan beseffen wie u bent, dan is er ook alle reden om ons voor u te buigen en te zeggen: en tegen die God hebben wij nou gezondigd. Tegenover die God staan wij als misdadigers. Wat een ontmoeting, heren. U de heilige, de majesteitelijke, de levende die wonderen doet. En wij, mensen die uiteindelijk, als we alles samenvatten van ons leven, maar één ding kunnen zeggen: wij hebben gezondigd. Een ontmoeting waarin we voor u immers niet kunnen bestaan, als u ons aanziet in onszelf. En geef ons dat nu we zijn samengekomen in uw huis en we u ontmoeten zoals ge u in uw woord in ons midden wilt openbaren, iets van dat besef ook bij ons mogen dragen. Dat dat het onbegrijpelijke is, dat een heilige God en een schuldig mensenkind elkaar kunnen ontmoeten, en dat het dan toch geen sterven wordt. Dat het dan toch leven mag worden. Zegent u ons, heren. Zegent u ons door ons op onze plaats te zetten en laat het woord, zoals dat in deze lijdensweken verkondigd mag worden, dat ook mogen doen. Zegen ons doordat u de plaats krijgt die u toekomt in ons leven en ook in deze dienst. Zegen ons, zodat hier mag gebeuren wat we dan wel vaak zeggen dat gebeuren moet. Maar laat dat voor ons ook echt een hartelijk begeren zijn. De zon daar op het diepst vernedert en u op het hoogst verheerlijkt, omdat u dat waard bent. Omdat u dat boven alles waard bent, omdat u zo'n schuldig en zo'n zondig volk bezoekt met uw heil. En omdat u in het midden van zo'n volk het evangelie van een gekruisigde Christus doet verkondigen. Dat evangelie dat ons bij onze naam noemt en dat ons laat zien wie wij zijn. Maar dat tegelijkertijd op zo'n machtige, voor ons onpeilbare wijze laat zien hoe u het bent. Van wie we terecht hebben gezongen. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Handel met ons niet naar onze zonden, heren, want dan kunnen we voor u niet bestaan. En dan zal deze dienst alleen maar tegen ons getuigen. Handel met ons naar de barmhartigheden die velen zijn bij u. En die u hebt geopenbaard in het zenden van uw Zoon. Handel met ons op grond van zijn werk, zijn volbrachte middelaarswerk. Handel met ons op kosten van zijn dierbaar bloed, dat tot een volkomen verzoening is van al onze zonden. En wil door uw heilige geest dan zo in ons midden werken, dat die Christus groot mag worden. Groot in zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid, in zijn begeerlijkheid, in zijn dierbaarheid en in zijn schoonheid, ja, in alles wat er maar van hem te zeggen is. Alles waarvan uw volk tenslotte zegt: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Laat iets daarvan mogen klinken in de prediking van vanavond. Geef uw dienstknecht daartoe alles wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest. En geef een ieder van ons hier in de kerk en aan de kerktelefoon, en ook als we later deze dienst misschien mee beluisteren via de cassette, een eigen zegen, een open oor, een opmerkzaam hart, een ontvankelijke ziel, aarde die toebereid is om het zaad van het evangelie te ontvangen, opdat het hier inderdaad vandaag zo mag zijn dat de een plant en dat de ander nat maakt, maar dat u voor de wasdom zorgt. Uw naam tot eer en onze zielen tot zaligheid. Zegent u ons, geeft de kinderen in de kerk dat ze wat mogen begrijpen van de boodschap van vanavond. Spreek onze jonge mensen aan opdat ze mogen beseffen dat één ding uiteindelijk maar nodig is. Zegen ouderen voor wie de avond van het leven gevallen is. Geef ieder een eigen zegen, Heere. Bekerend als we nog onbekeerd voortleven. Opbouwend wanneer daar sprake is van uw werk in ons leven. En breek dan maar af al het onze. Zegen ons allemaal. We bidden u voor hen die dat bijzonder nodig hebben. We denken aan onze broeder en zuster Den Butter. We danken er u hartelijk voor, Heere, dat u het onze broeder gaf, dat hij naar de begeerte van zijn hart vanmorgen de gemeente weer mocht dienen in het woord. En dat hij weer mocht staan op die plek die een dienaar des woords toch het liefste is. De kansel in het midden van zijn eigen gemeente. Heb dank dat u dat gaf. Ach, u kent hem, u kent ook zijn vrouw, u weet van al hun omstandigheden, u weet van alles wat er op de agenda staat, al weten wij niet precies wat er op uw agenda in hun leven staat. Heere, sterk ze om de weg te gaan die u goed voor hen vindt. En zegen ze en geef onze broeder dat hij in afwachting van verdere stappen van de dokters toch zoveel krachten van u mag ontvangen, dat hij het woord mag bedienen en dat hij ook zo verder wat dingen in het midden van de gemeente mag doen, daarbij gedragen door uw genade, maar ook door het gebed van dit volk dat hem lief heeft. Gedenkt u ze in uw grote barmhartigheid. En laat dat alles mogen zijn, Heere, tot eer van uw naam. Geef uw zegen aan de kerkenraad die in deze omstandigheden ook meer moet doen dan anders. Geef de broeders alles wat nodig is in het vervullen van hun taak om de kudde te leiden. En laat er ook voor die broeders bijzonder gebed mogen zijn. Laat uw naam verheerlijkt worden in het midden van dit volk. En geef dat deze bijzondere periode in de geschiedenis van deze gemeente, het is niet voor het eerst dat het een bijzondere periode is, dat dat toch ook bijzondere zegen met zich mee mag brengen. U bent zo'n wonderlijke God. U gaat uw eigen weg. En achteraf zien we zo vaak. Het was goed. En de Heere kwam erdoor aan zijn eer. En het werk van de Heere ging gelukkig voort. Was dat een wonder, Heere, dat u zelf uw welbehagen doet. En dat dat werk van uw welbehagen ten diepste gelukkig mag voortgaan door de hand van die grote, leidende knecht des Heren. Geef uw zegen, Heere, aan heel ons kerkelijke leven. Breid uw vleugelen uit over allen die een bijzondere zegen nodig hebben, rouwdragenden, zieken, eenzamen, mensen die met een zwaar kruis door het leven gaan. U weet daar alles van. Gedenk zieke dienaren, ook buiten deze gemeente zijn ze er. We dragen ze aan u op. We bidden u, geef uw zegen aan de broeders die in de komende week een klassikaal examen hebben af te leggen. En laat ook dat mogen zijn, Heere, tot eer van uw naam en tot opbouw van de kerken. En wilt u de weg openen naar de kansel voor die broeders die het betreft en ook voor anderen. We bidden u voor hen die vandaag voor het eerst mogen uitgaan om een stichtelijk woord te spreken. We vragen u, laat uw koninkrijk mogen komen onder Israël en op de zendingsvelden en zegen daartoe alle arbeid die wordt verricht, wil van u vervreemden terugbrengen en wilt u uw naam verheerlijken op deze aarde vol nood en verdriet. Deze wereld waarop de voetstappen van uw zoon hebben gestaan, waar het kruis van Golgotha op de middaghoogte van de geschiedenis werd opgericht en waarin dat kruis van Golgotha uw goddelijke garantie werd gegeven dat u niet rusten zult voordat al het werk voleindigd is en alle dingen nieuw zullen zijn geworden. Heere, hoor ons, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade om Christus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 69, de versen 3 en 13. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, der legerscharen verwachten. En dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. 69, 3 en 13.
Thank you.
aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 79, de versen 4 en 7. 79 vers 4 en het laatste vers na het amen van de prediking. Op de kruisheuvel Golgotha gemeente hebben drie kruisen gestaan. Ik ben er mij zeer van bewust dat ik u daarmee niets nieuws vertel, omdat iedereen dat wel weet en omdat dat beeld als het ware zo vertrouwd is geraakt dat iedere schilder die in de loop van de eeuwen geprobeerd heeft het gebeuren van Golgotha vast te leggen op een doek die drie kruisen geschilderd heeft en elk kind dat zo tegen Pasen eens een keer een tekening maakt ook altijd weer drie kruisen zal tekenen op die ene kruisheuvel Golgotha. Een kind dat maar heel vreemd zou opkijken als je het zou vragen, waarom nou eigenlijk drie? Dat zou zeggen, dat weet je toch wel. Het waren er toch drie, de Heere Jezus en twee anderen. Wij zijn daar zo vertrouwd mee geraakt. En al kennen we de namen van die twee anderen niet, ondanks het feit dat de geschiedenis daar een stuk fantasie om geweven heeft en er ook wel eens bepaalde namen aan verbonden heeft. Maar je zou misschien wel kunnen zeggen dat die twee met de Heere Jezus gekruisigde moordenaars wel de meest bekende onbekenden zijn uit de hele wereldgeschiedenis. Maar heb u er eigenlijk wel eens over nagedacht waarom die twee er nou eigenlijk bij waren? En of het niet net zo goed zonder had gekund. En hebt u zich ook wel eens afgevraagd waarom alle vier de evangelisten, en u kent ze over het algemeen goed genoeg om te weten, de een die zegt dus dit en de ander die zegt dus dat, en wanneer je de dingen bij elkaar legt dan krijg je zo een compleet beeld, dat alle vier de evangelisten van die beide medekruiselingen van Jezus gewacht maken. Zelfs Marcus, die over het algemeen heel kort van stof is, die allerlei bijzaken terzijde laat en die er altijd weer op gericht is om aandacht te vragen voor die ene en te laten zien hoe hij de koning is van Israëls God gegeven, gekomen om zijn volk te vergaderen en zalig te maken. Die twee anderen. Is toch eigenlijk maar bijzaak. Of toch niet. Wanneer we zoals we dat vanavond begeren te doen naar die twee medekruiselingen van de Heere Jezus Christus kijken bij het licht dat Marcus over die drie kruisen op Golgotha laat vallen. Dan wordt het ons duidelijk dat Marcus zegt, die twee staan erbij om ons te laten zien wie die koning is die gekruisigd wordt. Hoe hij koning is en ook hoe hij zijn volk vergadert en van wie hij de koning is. Met andere woorden, in die twee medekruiselingen van de Heere Jezus Christus ontvangen we aanschouwelijk onderwijs van een God die nergens nadrukkelijker dan op Golgotha laat zien dat onze dood zijn recht is. Maar die juist in die twee medekruiselingen ook laat zien dat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. De Heere laat namelijk in die twee medekruiselingen zien wat Golgotha is. Hij geeft maar niet alleen zijn zoon om gekruisigd te worden in de plaats van een schuldig volk. Hij geeft ook het evangelie dat dat wondere geheim verkondigt. En hij geeft de verklaring erbij in de dingen die er omheen een plaats hebben. Die goede God die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, die zet daar naast het kruis van zijn zoon, die twee anderen, die bijzonder verklaren wat er gebeurt. We zien dat wanneer we gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst, waarin wij vanavond horen Jezus aan het kruis met de misdadigers gerekend. En we zien ten eerste, zo draagt hij de misdaden. Ten tweede, zo brengt hij scheiding. Ten derde, zo vergadert hij zijn volk. Jezus aan het kruis met de misdadigers gerekend. Zo draagt hij de misdaden, zo brengt hij scheiding en zo vergadert hij zijn volk. Wanneer een mens gemeente zich gaat vermaken ten koste van een medemens die in zijn macht en in zijn greep is, dan komen in die mens heel vaak de laagste instincten openbaar en dan blijkt dat de mens door de zondeval minder is geworden dan een dier. Dat een mens een beest geworden is die zich uitleeft ten koste van een ander. En dat dat niet aangeleerd hoeft te worden, maar dat dat erin zit. Och, er zijn zoveel voorbeelden in de geschiedenis vooraan te geven. En er zijn zoveel voorbeelden van, ook in de samenleving waarvan wij deel uitmaken. En waarover we elke dag kunnen lezen in de kranten die ons het zinloze geweld spellen. Waarvan de straten van Nederland vervuld dreigen te worden. Dat ik dat niet nader hoef uit te leggen. Ieder van u ziet voor zich de beelden die onderstrepen, de mens wordt een beest voor een ander als hij de macht over die ander heeft. En dat blijkt nou ook heel duidelijk gemeend in het Leidensevangelie als we zien hoe de soldaten van Pontius Pilatus hun sinistere spel spelen met Jezus de Nazarener, die inmiddels veroordeeld is tot de dood van het kruis, omdat hij de koning der Joden wordt genoemd. Eerst hebben ze dat spelletje al gespeeld in het rechthuis, toen ze hem geeselden en hem bespotten, hem een spotkleed aantrokken, een oude soldatenjas, een doornenkroon vlochten om die op zijn slapen te drukken, een rietstaf in zijn hand stopten om vervolgens rondom hem te paraderen en hem te groeten als de koning der Joden, van wie ze zogenaamd gewillige onderdanen en dienstknechten waren. Vervolgens hebben ze dat gedaan toen ze onderweg gingen naar Golgotha en de Heere Jezus het kruis niet langer leek te kunnen dragen en ze een Jood ronselden om als een onderdaan tegen wil en dank achter zijn koning aan het kruis te dragen. En nu zijn ze op Golgotha aangekomen en ze hebben inmiddels de Heere Jezus gekruisigd. En dan zijn er nog twee mannen die op diezelfde dag gekruisigd worden. En het staat er heel nadrukkelijk, ze worden met hem gekruisigd. Zoals het er ook nadrukkelijk staat dat ze ter linker en ter rechterzijde van hem gekruisigd worden. Waarom gebeurt dat nou? En dan komt die vraag naar voren die we in de inleiding eigenlijk al aan elkaar stelden. Wat hebben die twee moordenaars nou eigenlijk te maken met die ene, die koning der Joden, om wie het toch in het evangelie gaat? Wel, probeer u zich eens voor te stellen wat daar op Golgotha gebeurt, gemeente. Ik zei al, we kennen die beelden natuurlijk wel, maar daar in het midden hangt Jezus. En u weet wat er boven zijn hoofd geschreven staat. Jezus de Nazarener, koning der Joden. Iedereen die er voorbij komt, kan het lezen. In het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn staat het er. En dan wordt er links en rechts van die koning wordt er ook een kruis opgericht. En wie zet je nou links en rechts van de koning? Is dat de lijfwacht? Zijn dat een paar van zijn ministers? Als u dit evangelie leest, dan komt u erachter dat links en rechts van de koning de hoogste posities worden gevonden die je maar denken kunt. Zijn het immers niet Jacobus en Johannes geweest? En Marcus heeft daarover geschreven. Die bij de Heere Jezus hebben aangeklopt en die hebben gezegd: mogen wij die plek van u hebben, aan uw linker en aan uw rechterzijde in uw koninkrijk. Met andere woorden, gemeente, wat wij daar op Golgotha te zien krijgen, dat is de koning die vergezeld wordt van de voornaamsten van zijn volk. Aan die twee links en rechts van hem kun je zien wie deze koning is. En je kunt je indenken dat die soldaten die toch al een beetje brooddronken zijn geworden door het platte vermaak dat ze met Jezus hebben gehad daar in het rechthuis, nog altijd elkaar aanstoten en groot plezier hebben. Dat ze tegen elkaar zeggen, moet je nou eens zien. Daar heb je de koning met zijn rijksgroten en dat is geen wonder, gemeente, want wat zijn dat voor mensen? We zeiden al tegen elkaar, het zijn onbekenden wat de naam betreft. En men heeft deze twee mannen opgesierd, u hebt daar natuurlijk ook wel eens over gehoord. Men heeft hen beschouwd als vrijheidsstrijders. Van het soort van die Kosovaren die proberen vrijheid te verkrijgen op de Serviërs die hen onderdrukken. Of van het soort van de PKK van Öcalan. Die proberen om een eigen staat te bereiken voor de Koerden, los van Turken en van Irakisch en hoe ze daar verder maar mogen heten. En als ik het mag noemen met een naam die de ouderen onder ons nog wat aanspreekt, dan zou je ze kunnen noemen mannen van de ondergrondse die er hun leven voor hebben willen geven, om hun volk te bevrijden van de gehate onderdrukker. Mensen die hun leven niet hebben geacht. Alleen wanneer dat inderdaad het geval zou zijn, gemeente, dan was het allemaal niet zo erg wat er op Golgotha te zien is, wanneer die drie kruisen daarop gericht staan. Want dan zou de Heere Jezus Christus daar op Golgotha zichtbaar worden voor de ogen van de mensen die er langskomen als het hoofd van de vrijheidsstrijders. Dan zou de Heere Jezus Christus wat vergeleken kunnen worden met een Arafat, waar de wereld nogal een hoge dunk van lijkt te hebben. Dan zou je hem kunnen vergelijken met Nelson Mandela, van wie u hebt kunnen lezen en horen dat hij de laatste dagen in Nederland is ontvangen als een held en als een vorst. En die door veel mensen bijna wordt aangebeden als een messias, een mystieke figuur. Leider die zijn volk uitleidt uit de slavernij en het brengt in de vrijheid. En al blijkt dan op Golgotha dat Jezus van Nazareth in dat opzicht mislukt is. En dat hij wordt gevonnist door de gehate verzetter. Dan hoeft toch niemand te twijfelen aan de goede bedoelingen van hem en van zijn strijders. Maar dat verhaal dat klopt niet, gemeente. En dat blijkt in onze tekst uit die aanhaling die Marcus hier in dit verband geeft vanuit Jesaja 53. Waar die twee mannen die met de Heere Jezus worden gekruisigd, misdadigers worden genoemd. En u weet wel, zo noemt de bezettende macht hen wel. Zoals Öcalan, die vrijheidsstrijder van de Koerden, door de Turken gewoon wordt genoemd een terrorist en een moordenaar van duizenden. Maar dan zou het volk hen eren als helden en er is op geen enkele manier op Golgotha ook maar iets te merken van enige sympathie ten opzichte van die twee medekruiselingen van Jezus. Dat kan ook niet. Deze mannen zijn moordenaars, zegt onze tekst. En geen mensen die per ongeluk iemand hebben doodgeslagen, die er achteraf grote spijt van hebben. Het Griekse woord gebruikt dezelfde uitdrukking die ook gebruikt wordt in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. U weet wel, die struikrovers. Roofovervallers. Mensen die om geldelijk gewin een ander heel gemakkelijk van het leven beroven. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat daar naast de Heere Jezus Christus ter linker en ter rechterzijde op die plaats die de soldaten zien als de ereposities in het koninkrijk van deze gekruisigde koning der Joden, een paar mensen worden neergezet van het laagste allooi, uit de laagste soort van de samenleving, asociale figuren, mensen waar een fatsoenlijk mens niet mee om wil gaan en die in hun eigen kringen over het algemeen ook niet vertrouwd worden. Omdat wat ze een ander aandoen, ze ook gemakkelijk hun vrienden kunnen aandoen. Dit zijn geen mensen van wie je hun handelingen afkeurt, terwijl het verder toch wel kerels zijn waar je respect voor kunt hebben. Als je daar een paar woorden voor wil bedenken, gemeente, dan hangen daarnaast de Heere Jezus een paar boeven. Een paar bandieten. Het laagste van het laagste. Eigenlijk kan je alleen maar zeggen, het is tuig. Tuig. En dat blijkt ook wel. Want in al hun ellende, wanneer ze daarnaast de Heere Jezus aan het kruis zijn gehangen, spotten ze aanvankelijk allebei ook met hun medekruiseling. En dan moet een mens toch wel heel diep gezonken zijn. Ezechiël zegt ergens, dat is nou wat ze in de hel doen. Te midden van alle pijn en ellende en verschrikking die je deel is, nog een ander uitlachen en bespotten. Omdat de haat die door de zondeval in de ziel van een mens is gelegd tegen God en de medemens, al zijn remmen is kwijtgeraakt. Ze doen het in de hel, zegt die oud-testamentische profeet. Wat deze twee mannen daar aan het kruis doen. Met andere woorden, daar hoort dit tuig thuis. Ziet u ze voor u? Misschien geeft u ze in gedachten wel een naam. Het zijn mensen waar je onmogelijk enige sympathie voor kunt hebben. Waar je onmogelijk nog enig medelijden mee kunt hebben. En die twee gemeenten die krijgen daar op Golgotha nou een plaats die duidelijk moet maken dat dit niet zomaar een paar leden zijn van het volk van deze koning der Joden, maar de voornaamste. Op die plek waar Jacobus en Johannes zo graag wilden komen, aan uw linker en aan uw rechterzijde. Dat zijn nou de vertrouwelingen, zeggen de soldaten. Dat zijn de steunpilaren van de troon. En je hoort die soldaten rondom Golgotha spotten. Je zal toch zo'n volk hebben. En zo'n koning zijn. Alleen, gemeente, dat is nog niet alles wat onze tekst ons leert, want juist op dit punt, dit dieptepunt van spot en smaad van mensen, schrijft Marcus, en de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, hij is met de misdadigers gerekend. En als dat nou in het evangelie van Matteüs zou staan, dan zouden we daar niet eens zo heel veel aandacht aan geven, want Matteüs die schrijft dat elke keer weer. Maar bij Marcus kom je dat maar een hele enkele keer tegen. Marcus die zegt, die Romeinse soldaten die doen het, die hebben het op hun geweten. Maar God heeft hier de regie. Hier gebeurt het. Zoals de Heere bij monden van de profeet Jesaja eeuwen geleden al gesproken heeft. De Heere geeft aanschouwelijk onderwijs, gemeente. Dat betekent dat woord van Jesaja. Hij is met de misdadigers, de overtreders gerekend. Hij die in zijn leven zondaren ontving om met hen te eten en te drinken. Hij ontvangt in zijn sterven op Golgotha zondaren om met hen te sterven. Kijk maar. Koning van zo'n volk. En de Heere schaamt er zich niet voor, gemeente. De Heere heeft door middel van de Heilige Geest alle vier de evangelisten opdracht gegeven om dat heel nadrukkelijk te beschrijven. Opdat ieder die het evangelie hoort het zou weten. Zo'n koning is hij. Met de misdadigers gerekend. Voor zo'n koning leidt, voor zo'n volk leidt hij. Voor zo'n volk draagt hij de schuld. Voor zo'n volk gaat hij de dood in. Om van zo'n volk de koning te zijn, neemt hij plaats vervangend de zonden over. Rekent hij de ongerechtigheid als het ware aan zichzelf toe. Wordt hij verbrijzeld. Dat is Golgotha. Jezus met de misdadigers gerekend. Hij draagt hun straf. Hij verzoent hun zonden. Hij sterft hun dood. En terwijl hij dat doet, bidt hij. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En terwijl hij dat doet, breidt hij bloedende handen en uitgestrekte armen naar hen uit. Ik ben koning, een koning die ellendigen verlost, een koning die zondaren zaligt, een koning die schuldigen vrijspreekt. Laat uw koning zijn, uw herder, die zijn leven voor de schapen stelt. En als we zo dat beeld van onze tekst een beetje gezien hebben, gemeente, en u ziet het nu wel voor u, dat bekende beeld dat toch vanavond nog eens een keer weer nadrukkelijk naar ons toekomt. En dan kan ik nu de vraag stellen, kijk nog eens goed. En kijk eens of u toch niet een van die twee ons onbekenden herkent. Kijk eens goed. Zou u ze misschien toch geen naam kunnen geven? Herkent u er niet wat in? Herkent u misschien familietrekken? Herken jij misschien vanavond jouzelf? Zegt u, dominee, hoe kan je dat nou denken? Kun je dat nou zeggen? Ik een misdadiger, ik een asociaal figuur. Ik bij dat geboefte van u zelf zegt, ik kan maar één ding van zeggen. Dat stuig dat thuis hoort in de hel. U zegt, weet u eigenlijk wel wie ik ben? Nou zeg het dan eens. Dan zegt een broeder, ik ben ouderling. Of dan zeggen wij, ik ben dominee. Of ik ben diaken. Of ik ben een jongere die actief is in het midden van de gemeente. En vanavond ziet u me wel bij de Bijbelbespreking als een duidelijk bewijs dat ik er niet de kantjes afloop. Ik ben een trouwe huisvrouw en ik ben een hardwerkende man. Hoe kan je nou denken dat ik één van die twee zou zijn? Nou, dat snap ik wel, gemeente, dat u dat zegt, want die reactie die ken ik natuurlijk van mezelf ook, of natuurlijk, ik ken hem van mezelf. Maar als vanavond nou iemand hier in de kerk zit die zegt, nee, ik herken er niks van en dit is allemaal zo vreemd en dit staat zo ver van me af. Dan is dat toch eigenlijk wel jammer, vindt u niet? Jammer, zegt u, ja. Hij is met de misdadigers gerekend. En als u uzelf niet in een van die misdadigers herkent, dan betekent dat dat u daar niet bij hoort. Dan betekent dat dat u daar buiten staat. En dat betekent dat u voor uw eigen rekening leeft. En dan kun je wel zeggen dat je dominee bent. En dan kun je wel zeggen dat je ouderling bent. En dan kun je wel zeggen dat je een keurig rechtzinnig kerkmens bent. Maar denkt u nou werkelijk dat dat zal gelden wanneer u en jij en ik voor de rechter van levenden en doden komen te staan? dat er dan iemand van ons is die zoveel eigen gerechtigheid heeft, dat deze rechter zal zeggen, jij mag op kosten van wat je zelf verdiend hebt naar het paradijs. Ja, zegt u, als het nou daarom gaat. Nou, dan gaat het toch om, gemeente. Hij is met de misdadigers gerekend, opdat aan die misdadiger zou worden toegerekend de borggerechtigheid die hij verworven heeft op het kruis van Golgotha. Mag ik nog eens wat vragen? Wat bedoelde u nou eigenlijk toen u straks meezong met die psalm, wij hebben God op het hoogst misdaan? Ja, zegt u maar... Maar daar hoef je toch nog geen misdadiger voor te zijn. En wat dan? Op het hoogst misdaan. Wat verstaat u daar dan onder? Is dat dan een aanduiding, gemeente, waarvan je kunt zeggen dat je dan ooit nog boven iemand anders je zult kunnen verheffen? En dat je zult kunnen zeggen, daar maak ik me gelukkig niet aan schuldig. In plaats van dat je moet zeggen, heren, wat een wonder dat ik ervoor bewaard word. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Vergist u zich niet, gemeente, wanneer u zichzelf niet herkent. Niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Vergist u zich niet. Kijk, Paulus die heeft ook wel eens gedacht... Dat hij ver boven dit soort mensen verheven was. En Paulus die heeft ook wel eens gedacht dat hij een heel stuk eigen gerechtigheid had waarmee hij voor God kon bestaan. Omdat hij zo geweldig hard liep om de gemeente van de Heere Jezus te vervolgen. En omdat hij dacht dat hij goden daarmee een dienst zou bewijzen. En anders dan beriep hij zich wel op zijn afkomst. En je hoort het Paulus zeggen in de brief aan de Filippenzen. Wat hij allemaal heeft en wat hij allemaal is. En wat hij allemaal gemeend heeft, dat hij dat bij God in rekening kon brengen. En toen kwam God hem tegen. En toen zei Jezus op de weg naar Damascus, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen werd Saulus van een eigen gerechtig in eigen ogen. Toen werd Saulus van een verdienstelijk kerkmens. Van een ijveraar voor de gemeente. Misdadiger, ja. Moordenaar, ja. Grootste van de zondaren. Minste van de apostelen. En toen schreef hij dat in die brief. Dood door de zonden en de misdaden. En als u zegt, ja maar dat was Paulus en die Paulus die heeft ook nog al het een en ander op zijn kerfstok, dan denk ik aan iemand als Asaf. Asaf die ook wel eens gedacht heeft dat hij toch boven een ander verheven was. En die het toch eigenlijk niet helemaal terecht vond dat die anderen die naar God niet vroegen het voor de wind ging, terwijl zijn bestraffing er elke morgen was. Die toen in het heiligdom kwam. Oog in oog met de heilige God. En die toen zei, ik, een groot beest bij u, een beest. U herinnert u wel dat we dat woord gebruikt hebben. Daar zegt iemand, dominee, dat weet ik allemaal wel met mijn verstand en dat hoor ik ook elke keer weer in de kerk. Maar ik denk toch wel eens een keer, ik ben iemand die geen vlieg kwaad doet. Nee, maar Gods woord zegt wel, daar is niemand die goed doet, zelfs niet tot één toe. Daar is niemand die verstandelijk handelt. De Heere Jezus is niet zomaar met de misdadigers gerekend, gemeente. Er staat ergens in de Bijbel dat de Heere rond heeft gekeken onder de mensenkinderen om te zien of er iemand was die goed deed. En of er iemand was die verstandig handelde. En toen moest hij zeggen, er is niemand, het zijn allemaal misdadigers. En toen zond hij zijn zoon. Om met de misdadigers gerekend te worden, omdat hij zo alleen voor misdadigers kon betalen. Mag ik u nou eens wat helpen vanavond, gemeente, als dat tenminste nog nodig is? Weet u wat dat nou is in ons leven? onze misdaden. Wat er in ons leven mis is, gemeente, dat is dit, dat God niet de eer krijgt waar hij recht op heeft. En daar hebben wij ons leven voor gekregen. Opdat we zijn eer zouden bedoelen. Wees nou eens eerlijk. Daar komt de Heere toch alles aan tekort bij u en bij jou en bij mij. Dat je zelfs in de heiligste verrichtingen, zelfs in het dienen van de Heere, nog zo vaak moet zeggen dat je er zelf tussen zit. En dat het je erom gaat wat de mensen van jou zeggen. En dat jij het toch maar aardig goed doet en dat de mensen je daarom toch wel een aardige man of vrouw, een aardige jongen of meisje vinden. Als u er uw leven op naziet, hou het dan maar bij deze zondag waarop de meeste van ons keurig twee keer in de kerk zit. Waarop je bezig bent om te luisteren naar het woord, als je je leven erop naziet. Gemeente, komt God in ons leven aan zijn eer. Want wat is een misdaad anders dan een daad die zijn doel niet bereikt? En elke daad die niet gericht is op de eer van God, die mist zijn doel, gemeente. Op Golgotha houdt de Heere ons de spiegel voor. En dat is de bedoeling vanavond ook. Dat we in die spiegel zullen kijken en de Heere zegt, zo ziet u er in mijn ogen uit, een misdadiger. En er is misschien geen plek, gemeente, waar een mens dat duidelijker gaat zien. Juist daar aan de voet van het kruis van Golgotha. Bij de heiligheid God ziet branden tegen de zonde van het menselijke geslacht. Waar je leert ik, een groot beest, een misdadiger. Het is niet aangenaam, gemeente, want dan raakt een mens al zijn hoogmoed kwijt en daar zijn we zo zuinig op. Maar het is wel nodig om op die manier op Golgotha te ontdekken, zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Maar dan wordt het ook een machtig evangelie, gemeente, voor diegenen onder ons die aan zichzelf ontdekt zijn. En ik hoop dat als dat nog niet het geval was, dat vanavond ogen open gaan van ouderen en van jongeren. En dat je vanavond daar iets van gaat zien, van dat ontzagwekkende. Dat God zegt, je bent zondaar en van een zondaar is geen goed woord te zeggen. En met een zondaar is geen goed garen te spinnen. Maar als je nou jezelf met de misdadigers moet rekenen, omdat Gods geest je daaraan heeft ontdekt. Dan klinkt op Golgotha de boodschap, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Daar is een God. Die aan zijn lieve zoon Jezus Christus de misdaden toerekent. Opdat hij aan misdadigers zou kunnen toerekenen. De genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Opdat Christus na zijn volbrachte kruisarbeid en eigenlijk al tijdens die kruisarbeid, want dan draagt zijn werk al vrucht zoals het zal blijken aan dat ene kruis daarnaast hem, opdat hij zaad zal zien en het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkig zal voortgaan. Weet je wat het wonderlijk is, gemeente? Op Golgotha ontdekt een mens dat hij de Heren nooit kan tegenvallen. En dat vind ik zoiets groot. Juist wanneer je jezelf wel tegenvalt. En dat gebeurt nogal eens een keer als de Heilige Geest in je leven aan het werk gaat. U weet daar hopelijk van. Dat je jezelf nog zo kunt tegenvallen, maar God niet. Want toen God zijn Zoon aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaars waren. En hij noemt ze misdadigers. En hij rekent zijn zoon met hen. Ik heb vanavond geen evangelie voor nette mensen. Ik heb vanavond geen evangelie voor kerkmensen die graag een beetje over de kuif gestreken willen worden. En die toch het gevoel willen hebben dat ze nog behoren bij het laatste restje van ons volk. Dat toch nog op een degelijke en op een rechtzinnige manier zijn weg zoekt te gaan. Te midden van de barre tijden die wij beleven. Maar vanavond is er een evangelie voor misdadigers, voor zondaren, gemeente. Voor mensen die er een beetje achter gaan komen dat ze het met de hele Bijbel eens zijn. Ook wanneer die Bijbel hen veroordeelt tot in het diepste van hun bestaan. En die wel eens moeite hebben met één Bijbeltekst, namelijk dat woord van Paulus. Dat hij zegt, ik ben de grootste van de zondaren. Dat je zegt, Paulus, heb je toch vergist, denk ik. Misschien was je tot jouw tijd. Maar inmiddels ben ik het. Grootste van de zondaren. Dit evangelie zegt, hun schuld verzoent hij en hun straf draagt hij. En onder de toorn Gods over hun zonde buigt hij. Want hij is gekomen om ze zalig te maken. Zo kwam hij in de kribbe. In een beestenstal. Zo kwam hij aan het kruis. Zo komt hij tussen de misdadigers. Mag ik het vragen, gemeente, zit er vanavond hier iemand in de kerk die zegt, ik hoor mijn naam noemen. Dat is mijn naam. Ik kan nooit meer pronken. Hè. Het moment dat je daarmee pronkt, gemeente, is het beste bewijs dat je er nog steeds niks van begrepen hebt. Dat is mijn naam, misdadiger. Groot beest. Ik mag u vanavond verkondigen, gemeente, dat er bij deze Heere Jezus, die met de misdaden gerekend is, geen schuld te groot is en geen zonde te zwaar is en geen mens te diep gevallen is, omdat hij in die diepte is afgedaald en omdat hij in die diepte zijn bloedende handen uitsteekt en zijn ontfermende armen uitbreidt. En hij laat die handen zien met daarin het bloed van Jezus Christus, dat tot een volkomen verzoening is van alle zonden. Indien iemand gezondigd heeft, wie dan ook, waar dan ook, van de Heer dan ook en hoe zwaar dan ook. Hier is een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, advocaat van misdadigers. En heeft maar één pleitgrond en die vindt hij niet meer bij ons en die zoekt hij ook niet eens bij ons. Omdat hij wel weet wie we zijn. Maar hij heeft één pleitgrond. Zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden. Maar zo maakt de Heer Jezus dan tegelijkertijd ook scheiding, gemeente. Want u moet natuurlijk wel goed begrijpen dat het evangelie nou niet zegt, nu de Heer Jezus voor misdadigers gestorven is en te midden van de misdadigers gerekend is, dat dat nou betekent dat al die misdadigers ook zalig worden. Zoals een dominee dat in mijn jeugd nogal eens een keer zei toen ik hem hoorde. Christus heeft voor ons voldaan, komt laat ons naar de kermis gaan. Marcus deelt ons niet mee wat we uit Lucas wel weten. Namelijk dat die ene daar heeft gebeden. Gedenk mijner als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar wat doet Marcus wel heel nadrukkelijk, gemeente? Marcus zegt wel heel nadrukkelijk, de een hangt ter linkerzijde, de ander hangt ter rechterzijde. En daarin laat Marcus iets zien van het scheidingmakende. Dat daar komt waar de Heere Jezus is. Omdat waar de Heere Jezus komt, de grote crisis ontstaat. En de wegen uiteen gaan en de een zich van hem afkeert. En de ander zich juist naar hem toekeert en zegt, gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Immers die ene misdadiger, gemeente, en wij weten dat uit de andere evangelieën, was aanvankelijk ook een spotter. Maar hij hing daar zo dicht bij de Heer Jezus, binnen het bereik van zijn stem, vlakbij die uitgebreide arm. En er is een moment gekomen dat die spotter stil is geworden. En dat is bijna altijd het eerste bewijs, gemeente, dat de Heilige Geest aan het werk gaat. Dat je gaat zwijgen. dat je gaat luisteren. En toen zijn in die stilte zijn ogen open gegaan voor het oordeel van God waar hij in hing. En toen zijn zijn oren open gegaan voor het spreken van die kruisdrager daar in hun midden, die gezegende koning van Israël. Toen leerde hij zijn eigen oordeel erkennen. Wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben. Toen kwam het tot schuldbelijdenis en hij zei, dit kruis en dit oordeel en deze vloek en die verschrikkelijke dood die ik sterven moet, ik heb het verdiend. Toen zei hij, ik ben een misdadiger. En toen deed hij het enige wat een misdadiger nog kan, die zichzelf tot de dood veroordeeld ziet. Toen ging zijn mond open om zijn rechter om genade te smeken. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. En die andere gemeente, die andere, die bleef spotten. En die was even dicht bij de Heere Jezus. En die was ook binnen het bereik van zijn stem. En die zag ook die uitgestrekte arm die als het ware naar hem uitgestoken was. En als ik dan de lijnen weer mag doortrekken, gemeente, dan zeg ik opnieuw, het zijn onze vertegenwoordigers daar op Golgotha, die beide misdadigers, want dat zijn wij immers allemaal. En in ons midden, gemeente, is vanavond een gekruisigde Heere Jezus Christus. Ik mag hem u immers prediken, dat betekent dat hij present wordt gesteld in ons midden, dat hij hier is. Maar ik ben bang dat het hier net zo gaat als op Golgotha, dat niet allen zich bekeren en dat niet allen hem geloven. De een links, de ander rechts van Jezus. Iemand heeft eens een keer gezegd, die ene moordenaar werd zalig. Opdat geen enkele zondaar in de ontmoeting met Jezus zou wanhopen. Maar het was er maar één. Opdat geen enkele zondaar erop zou rekenen om zalig te worden. Waar de Heere Jezus komt, gemeente, daar komt scheiding. Misschien waren die mannen wel vrienden oorspronkelijk. Misschien waren ze wel gezworen kameraden in het kwade. En hadden ze zij aan zij gestaan in hun sinistere praktijken. Op Golgotha gaan de wegen uiteen. De een gaat verder met en de ander gaat verder zonder Jezus. En dat is merkbaar. De ene die blijft spotten, ondanks het feit dat hij door de ander gewaarschuwd wordt. En de ander die bidt, de een gaat vanavond met Jezus mee naar het paradijs. De ander gaat vanavond voor eeuwig naar de hel. En ze zien elkaar in der eeuwigheid niet weer terug. Trekt u nou de lijnen maar weer door, gemeente. Toen is dat hier. In ons midden staat in de prediking het kruis van de Heere Jezus Christus. En dat betekent dat het ook onder ons van twee in één is. Mag ik eens vragen, hebt u leren zwijgen? Hebt u leren luisteren? Hebt u dat vonnis leren billijken en aanvaarden? Hebt u schuld beleden? Heb u gesmeekt, o Jezus, denk aan mij. Anderen die merkten het, want je kon niet meer zo meedoen zoals je dat voor die tijd wel deed. Anderen hebben misschien de laatste tijd daarom tegen je gezegd, waar ben je toch eigenlijk stil? Je merkt het zoals deze moordenaar dat op Golgotha gemerkt heeft, dat je alleen kan komen te staan, dat je vrienden kwijtraakt, dat je vervreemd wordt, zelfs van je familie, van je eigen vlees en bloed. Dat zoek je niet, maar dat gebeurt, gemeente, omdat het kruis van de Heere Jezus scheiding brengt, er tussenin komt te staan en niet omdat je dat begeert, want je wilt die ander zo graag mee hebben. Je gunt het die ander zo. Zoals die ene moordenaar dat tegen de ander zegt, vreest ook gij God niet. En een appel doet als het ware op zijn hart. Maar je kunt zelf aan dat kruis van Christus niet meer voorbij om met die ander mee te gaan. Dat kruis van Christus staat er tussenin. De scheiding voltrekt zich. Wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Links of rechts van Jezus, daar ligt de grote scheidslijn die dwars door de kerk heen loopt. Met of zonder Christus, dat is het eeuwige verschil, gemeente. En alle andere verschillen die verbleken en die verdwijnen. En ik vraag het u, aan welke kant staat u en sta jij? Kijk, dat heb ik bij het eerste punt niet gevraagd. Bij het eerste punt heb ik alleen maar gezegd, en of u dat nou accepteert of niet, dat doet er dan eventjes niks toe. Maar dat is de boodschap die ik van Gods wegen heb te geven, gemeente. Dat we allemaal zondaren zijn. En er zijn geen uitzonderingen op. En dat we allemaal misdadigers zijn. En er zijn geen uitzonderingen op, al wilt u het misschien niet erkennen. Maar ik vraag nu wel bij dit tweede punt. Hoe is het nou? Een misdadiger met Christus? Of een misdadiger zonder Christus, links of rechts van hem. Hij is met de misdadigers gerekend. Is het voor u nou ook het grootste dat u met hem gerekend mag worden? Dat de Heere de borggerechtigheid van deze Christus u toerekent en u aanziet in hem. Evenals had u nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had u zelf al de gehoorzaamheid volbracht die deze koning voor u volbracht heeft. Schaamt u zich daar niet meer voor. Om als een misdadiger om gratie te vragen en van genade te leven. Dat je liever alles kwijtraakt dan dat je deze Heere Jezus nog zou kwijtraken. Mag daarom deze koning het nou ook in uw leven voor het zeggen hebben? En ben jij er daarom bang voor geworden om deze koning pijn en verdriet te doen? Leerden we daarom de zonde haten, omdat we erachter zijn gekomen dat die zonde God van zijn eer rooft, dat die zonde Christus aan het kruis bracht en dat die zonde u schuldig stelt voor hem? Onder de prediking van het evangelie, gemeente, zijn we allemaal misdadigers. Maar de een hoort die boodschap en leeft door en verhardt zich tenslotte. De ander gaat eronder buigen en wordt tot bekering gebracht. De een keert zich naar Christus toe en de ander keert zich van Christus af. Wat is het effect, gemeente? Van de ontmoeting met de gekruisigde Christus in uw leven. Die vraag die gaat vanavond klem. Want nog één keer zal de wereld die na Golgotha de Heere Jezus Christus niet meer gezien heeft. Nog één keer zal die wereld deze Jezus zien. En dan zal ze hem weer zien met mensen aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. Niet als een gekruisigde vloekdrager, maar als de koning die op de troon van de heerlijkheid zit en die de schapen aan zijn rechterhand vergadert en de bokken aan zijn linkerhand. En die dan zal zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: gaat weg, gij gevloekten, gij misdadigers, die niet gedaan hebt wat u had moeten doen, naar het eeuwige vuur dat voor misdadigers bereid is. Dat moet je nou eens indenken, gemeente. Als je zo dicht bij de Heere Jezus bent geweest, dat je zijn stem hebt gehoord, zijn uitgestrekte arm hebt gezien. Die handen met daaruit het bloed. Dat een schuilplaats biedt tegen het gericht. En dan verloren omdat je nooit geraakt bent door de zoekende zondaarsliefde van deze Christus. Dat je nooit ontdekt hebt hoe erg de zonde is. Omdat je nooit gewild hebt dat deze Jezus koning over u zou zijn. Als u in dit leven uw eigen leven blijft leven. Dan zal die koning van Golgotha straks zeggen. U bent verdoemd. Maar er is er ook een andere kant, gemeente, want aan zijn rechterhand zal hij de schapen vergaderen. En die schapen die staan daar niet omdat er enige verdienst in hen is. Zo stellen ze zich ook niet op, want als hij spreekt van wat hij in hen gevonden heeft, dan zullen ze alleen maar zeggen, Heere, wanneer hebben wij dat gedaan? Het is alleen maar genade. Die schapen, dat zijn van huis uit ook misdadigers, gemeente. Maar ze hebben als misdadigers leren buigen onder het oordeel Gods. En ze hebben als misdadigers leren vluchten tot die gekruisigde Heere Jezus Christus. En ze hebben hem nodig gekregen tot betaling van hun schuld en tot verzoening van hun zonden. En hun hart is geopend door en voor en met het evangelie van de lijdende borg. En ze hebben leren vragen met die moordenaar. O Jezus, denk aan mij. Ze hebben leren vragen met dat kleine kind dat 's avonds de knieën buigt. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. En ze ontdekken dat grote wonder. Mij is genade bewezen. Ik mag met hem naar het paradijs. Vanwege die kruisliefde die hij geopenbaard heeft. En waarvan ze zeggen, er is niemand. In de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen. Die ons meer bemint dan hij. Voor die mensen is er een machtig perspectief, gemeente. Want deze Heere Jezus Christus, die onder de misdadigers gerekend is. Die scheiding maakt tussen schapen en bokken. Die zullen ze in de eeuwigheid zien staan. Midden in de troon. Kijk, die zonder hem dachten te kunnen. Die zullen ook eeuwig zonder hem moeten zijn. Dat zijn de mensen die op een gegeven ogenblik weg zijn. Buiten Christus. Buiten het leven. In de eeuwige nacht. Ze zien ze nooit meer terug. Maar die hem leren nodig krijgen. Deze koning die met misdadigers gerekend werd, opdat zijn verdiensten aan hen zou worden toegerekend. Ze zullen hem zien in het midden van de troon, van de vier dieren, van de 24 ouderlingen. Lam, staande als geslacht. En dan mogen ze daar staan en ze zullen hem zien die aan het kruis misdadigers redden van de dood. En dan zal het ten volle zijn dat ze niemand anders zien dan Jezus alleen. Dat lam dat hen gekocht en verlost heeft. Dat lam dat hen thuis brengt op grond van zijn volbrachte arbeid aan het kruis. En ik vraag het nog één keer, gemeente. Aan welke kant staat u? De linkerkant waar de bokken staan. Ik mag u vanavond een Heere verkondigen die machtig is om vandaag van bokken nog schapen te maken. Maar als u straks aan die linkerkant staat, dan is eeuwige ondergang uw deel. Of is er in uw leven plaats gekomen voor deze Heere Jezus Christus? Op hem gericht. Zodat u het aan de voet van het kruis leerde meebidden. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Verzoem de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons uw genade. Dan zegt hij straks met mij in het paradijs. En dan zullen zij de schapen uwer weiden in eeuwigheid. De lof en de eer verbreiden van deze koning. Die met misdadigers gerekend werd. Opdat misdadigers op grond van zijn toegerekende gerechtigheid. Met hem mee zouden mogen naar het paradijs. In eeuwigheid zijn lof, zijn eer verbreiden en zingen. Van geslachte tot geslachte. Zijn trouw, zijn roem, zijn onverwinbare krachten. Amen. Samen danken. Heren, waar zouden ze anders van moeten zingen? Die misdadigers die gratie ontvingen. Die een koning leerden kennen die zijn bloed gaf om hun misdaden te verzoenen en hun overtredingen te bedekken. Waar anders van dan van die koning. Dat lam dat staat als geslacht. Van u, o lieve Heere Jezus Christus. We danken u voor het evangelie dat vanavond mocht klinken. Dus niet naar het vlees, Heere. Wat moeten we het leren? dat uw woord ons zo veroordeelt en dat er zo uit ons geen goed gevonden wordt. Maar leer het ons maar, Heere, leer het ons maar, opdat er zo plaats mag komen. Voor het eerst en hoe langer hoe meer, voor die grote gezegende Heere Jezus Christus en voor zijn werk, zijn bloed, zijn kruisarbeid. Denk aan ons toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Ja, laat het daar dan maar om te doen zijn, Heere. Wil voor uw eigen eer zorgen, als vrucht van deze prediking. Wil voor uw eigen eer zorgen in het midden van deze gemeente. Wilt u ze nabij zijn en goed, en ze zegenen met allen die daartoe behoren. Wilt u nu ook met ons gaan? Vanavond nog een goede ontmoeting geven met jongeren uit de gemeente. Geef uw zegen in de komende week. Bewaar ons waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. Zegen onze arbeid. Sterk ons als we uitgeschakeld zijn. Maar wil vooral zorgen voor uw eer in ons leven. O grote Heere, die het zo eeuwig waard. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 65, de versen 2 en 3. 65, 2 en 3. Geeft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.